Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet voortgebracht heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten we gemeente deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 43 en daarvan het derde vers. Zend Heere uw licht en waarheid neder en breng mij door dien glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 43. Doen wij ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna willen we zingen van Psalm 146, het zesde vers. Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 18, vers 31 tot en met 43. Dus de schriftlezing voor vanmiddag, Lucas 18, 31 tot en met 43. Maar eerst de belijdenis des geloofs en Psalm 146, vers 6.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, We zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dus genoemd te lezen Lucas 18 van vers 31 tot en met 43. En hij nam de 12 bij zich en zeide tot hen: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en dat zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen, wat geschreven is door de profeten. Want hij zal de heidenen overgeleverd worden, en hij zal bespot worden en smadelijk behandeld worden en bespogen worden. En hem gegeeseld hebbende, zullen zij hem doden, en ten derde dagen zal hij weder opstaan. En zij verstonden geen van deze dingen, en dit woord was voor hen verborgen, en zij verstonden niet hetgeen gezegd werd. En het geschiedde als hij nabij Jericho kwam, dat een zeker blinde aan de weg zat bedelende. En deze, horende scharen voorbijgaan, vraagde wat dat was. En zij boodschapte hem dat Jezus de Nazarene voorbijging. En hij riep, zeggende: Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En die voorbijgingen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer: Zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus, stilstaande, beval dat men dezelve tot hem brengen zou. En als hij nabij hem gekomen was, vraagde hij hem, zeggende: Wat wilt gij dat ik u doen zal? En hij zeide: Heere, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem: Word ziende, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde hem, God verheerlijkende. En al het volk dat ziende, gaf God de lof. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze middag stilstaan bij Lucas 18. En daarvan vers 35 tot en met 43. Vers 35 tot en met 43. En we lezen van dat gedeelte alleen het eerste en het laatste vers. En het geschiedde als hij nabij Jericho kwam, dat een zeker blinde aan de weg zat, bedelende. En vers 43. En terstond werd hij ziende en volgde hem, God verheerlijkende. En al het volk dat ziende, gaf Gode lof. Tot zover. Zoeken we eerst het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wanneer u ons voor de tweede maal op deze uw dag de gelegenheid geeft om uw woord te horen, dan bidden we van u of datzelfde wonder als waar we over gelezen hebben ook in het midden van ons zou mogen plaatsvinden. Dat u blinden de ogen zou willen openen. En u weet op het allervolmaaktst hoe het er in geestelijk opzicht met ons voor staat. U weet ervan of er jongens, meisjes, mannen en vrouwen zijn die geestelijk blind in de kerk zitten. En zo is het van nature met een ieder van ons. En als u ons niet het licht in de ogen hebt geschonken en als u ons niet ziende hebt gemaakt, o Heere, dan zien we ten diepste niets van wie wij zijn en niets van wie u bent, niets van wie Christus is. Zou u dan nog blinde ogen willen openen en willen geven dat we iets mogen verstaan van onze blindheid, want van nature is het ook zo dat we voor onze eigen blindheid blind zijn en dat maakt onze toestand zo diep verloren. Nu hebben we gelezen hoe u voorbij ging. Zou u datzelfde wonder ook vanmiddag nog willen geven? En voorbij willen gaan in de prediking van uw woord? En dan weet u het toch ook van Heren of er mensen zijn deze middag in de kerk die roepend gemaakt zijn tot u. En die roepen vanuit hun blindheid en vanuit hun armoede en vanuit hun verlorenheid. O Jezus, gij zone Davids, ontferm u mijner. Als er een man of een vrouw, een jongen of een meisje zou zijn met dat gebed in het hart. Heere, zou u willen geven dat het dan de ondervinding mag zijn dat u vandaag nog diezelfde bent. En dat u stilstaat. En wat is dat een wonder. Uit onbegrijpelijke goedheid staat u nog stil bij een mens die roept vanuit zijn nood. En laat dat ook roepers onder ons mogen aansporen, om aan te houden. Heere, laat het in dat opzicht ook deze middag mogen klinken vanuit uw woord. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Noodruftigen veracht Gods goedheid niet, nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Maar Heere, wilt u hetzelfde woord dat we vanmiddag gelezen hebben ook tot zegen stellen in het leven van degene die licht in hun ogen mochten ontvangen, geestelijk gesproken, en die iets hebben gezien van wie ze zelf zijn, in hun zonde, in hun schuld, in hun verlorenheid. Van wie de ogen geopend zijn, voor wie u werkelijk bent, in uw heiligheid, in uw recht, in uw majesteit. Die iets mochten leren kennen van wie Christus is. Maar die na alle genade die ze ontvangen hebben, nog moeten klagen over die blindheid die hen altijd aankleeft. De overblijvende blindheid. Over de duisternis waarin ze zichzelf door eigen schuld weer gebracht hebben. Heere, zou u uw licht en uw waarheid willen nederzenden op dat die ons leiden. En zou uw woord tot zegen willen stellen en tot onderwijs willen laten strekken. En wilt u boven alles de krachtige bediening van uw Heilige Geest in ons midden schenken. Heere, wat u ons ook zou onthouden, onthoud ons dat niet. Denk aan ons, Heere, zoals we zijn opgekomen onder uw woord. U kent ons hart, u kent ons bezig zijn, u kent onze geestelijke toestand. Heere, wilt u geven wat we niet missen kunnen. Dan bidden we dat u andermaal voor degenen die met zorgen te maken hebben in het leven. En we willen ze nogmaals aan u opdragen. Zij die zich eenzaam kunnen voelen. Zij die treuren en verdriet en rouw kennen. Zij die in hun leven zoveel onbegrepen wegen kennen. Die te maken hebben met allerlei dingen die hen door anderen zijn aangedaan of worden aangedaan aan onrecht. En die het zelf niet bekijken kunnen, Heere, wilt u moed en kracht geven. Als ze er kunnen zijn vanmiddag in de kerk gewond door het leven. Erbarmt u zich, Heere, u die toch een geopend oog hebt gehad voor de nood onder mensen, ook in tijdelijk opzicht. Maar wat zou het erg zijn, Heere, als we wel met onze tijdelijke nood tot u zouden gaan om het voor u neer te leggen. Maar als we dat allerbelangrijkste zouden vergeten, wil ons daarvoor bewaren, Heere, en dat kan toch ook alleen wanneer u ons de ogen opent. Opent u onze ogen dan ook voor die ontzaglijke schuld die tot aan de hemel reikt. En waar we van nature blind voor zijn en aan voorbij leven. Al kunnen we het misschien met woorden wel nazeggen en hartelijk ermee instemmen. Maar zou u ons willen geven dat we het eens echt mogen zien. En dat er echt een roepen geboren wordt. Heere, wilt u zo ook denken aan de kerkenraad? Geeft u de ouderlingen en de diakenen wat ze nodig hebben? Als ze leiding mogen geven aan de gemeente, wilt u geven dat ze veel op de knieën mogen verkeren voor de gemeente? Dat ze door u onderwezen ook datgene wat u zelf aan ze geleerd hebt mogen doorgeven. Sterkt u op de huisbezoeken. Sterkt u in al het andere werk. En gedenk heel bijzonder ook onze broeder, dominee Hoekman, die u aan deze gemeente gegeven hebt. Sterkt u hem van dag tot dag in het ambtelijke werk. Dat werk dat wij als broze en nietige mensenkinderen nooit vanuit onszelf kunnen. Maar Heere, als u het op de schouders hebt gelegd, dan zult u toch ook alles geven wat nodig is. En laat hij zo, tezamen met de zijnen, zijn vrouw en de kinderen, ook steeds tot u mogen uitgaan om te vragen om kracht en om sterkte. En Heere, zou u uw werk, dat boven alles, zou u uw werk aan uw knechten willen laten zien. Dat u nog doorgaat, ook in de gemeente van Kralingen, met uw werk in het bekeren van zondaren. Zo willen we u ook bidden voor onze kerken. Wilt u wijsheid en kracht geven aan degenen die afgevaardigd zijn naar de synode? O Heere, laat het ons allen, maar ook hen mogen gaan om de eer van uw naam en om de zaligheid van verloren zondaren. Geeft u dat dat voor ogen mag staan. Geeft u dat we ons in al ons doen en laten daardoor zullen leiden. Geeft u ook, Heere, aan al uw knechten en aan alle die geroepen zijn, dat ze zichzelf door uw genade zouden mogen verloochenen. Heere, wilt u zo met een ieder zijn? En dan denken we ook aan dominee de Butter, van wie we hoorden dat hij in de achterliggende dagen in het ziekenhuis moest worden opgenomen en dat zijn toestand heel ernstig is geweest en dat de zorg ook nog niet geweken is. Zou u hem ook willen gedenken naar lichaam en ziel? Want als een dominee in het ziekenhuis ligt, als een dominee ook menselijkerwijs gesproken heel dicht bij de dood is, o, dan moet de dominee sprak ook uit. Dan blijft er alleen een verloren zondaar in zichzelf over. En dan moet u komen, Heere. Want als u niet komt en als u niet vasthoudt en als u niet draagt, o, dan is alles weg. En zou u dat willen schenken, Heere, uw genade. Gedenk aan al uw knechten. Gedenk aan alle plaatsen, ook in deze grote stad, waar uw woord nog in getrouwheid gepredikt mag worden. Wilt u dat woord tot zegen stellen? En waar alles verduisterd is, en waar de bazuin van het evangelie geen helder geluid geeft, zou u bekering willen schenken, Heere. Gedenkt u de mensen zonder werk, misschien zijn ze er ook in de gemeente. U weet ook wat een kruis dat kan zijn, wanneer we wel kunnen werken, maar geen werk hebben. Of wanneer we niet of niet meer kunnen werken. U weet ook hoe moeilijk mensen het in dat opzicht hebben, Heere, en dat ze toch ook die moeite zouden mogen geven in uw hand. Gedenk de ouders in de gezinnen, geeft u kracht en wijsheid in de opvoeding. Gedenk ouders en grootouders die grote zorgen kennen over hun nageslacht, hun kinderen en kleinkinderen, als ze uw dienst vaarwel gezegd hebben. Heer, het is toch maar één wenk van uw alvermogen om ze terug te brengen, en zou u dat nog willen doen? Maar zou u hen ook willen maken tot biddende ouders en tot biddende grootouders? En wilt u uw kerk, Heere, toch niet alleen bewaren, maar ook vermeerderen onder ons? Heere, wilt u ook denken aan degenen die geen kinderen hebben ontvangen en die het misschien ook daarmee heel moeilijk kunnen hebben? Wil geven dat ze, al kunnen ze alle dingen niet begrijpen en al zullen ze verdriet en misschien ook vragen hebben, toch ook die bekommernis op u, de Heere, mogen werpen. Zo leggen we deze dingen voor u neer. Er is veel dat wij deze middag aan u gevraagd hebben, Heere, en er is bij ons geen enkele reden waarom we het zouden hebben verdiend dat u onze gebeden hoort. Heere, wil ons in dat opzicht verootmoedigen, ook ditmaal. Geef ons dat we die plaats van een onwaardige en een rechteloze voor het eerst of bij vernieuwing mogen innemen. Want op die plaats valt alles mee. En daar wordt de kleinste zegen die u geeft nog genade. Maar als we niet op die plaats zijn, Heere, o, dan is het zelfs na ontvangen genade in eigen kracht onmogelijk om te buigen onder u. En daarom wilt u voor het eerst of opnieuw die verootmoediging schenken, waardoor we het eens worden met u en u gelijk geven, waar u geen kwaad meer kunt doen, maar alleen maar goed doet, en waar wij de grootste van de zondaren worden in de beleving, om het op die plaats te ervaren dat er bij u in die weg genade is. We smeken het van u. Om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van de 36e psalm, het tweede en het derde vers. Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. En ook vers 3. Bij u, Heere, is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Wees die u kennen, mild en goed. 2 en 3 van Psalm 36. U krijgt opnieuw gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Straks na de prediking willen we zingen van Psalm 119, het 9e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren, en dat uw geest mij ware wijsheid leer, mijn oog verlicht, de nevels opdoe klaren. 9e vers van Psalm 119, straks in antwoord op de prediking. Gemeente, we zullen allemaal wel eens een schilderij hebben gezien. En een van de kenmerken van een goed schilderij is dat je daar niet zomaar op uitgekeken bent. Dat daar steeds weer nieuwe dingen in te zien en in te ontdekken zijn. En niet alleen dat, want al is het dat dat niet voor alle schilderijen geldt, toch wel voor velen, dat de kunstenaar in dat schilderij ook een bepaalde boodschap heeft gelegd. Nu zouden we de overbekende geschiedenis die we vanmiddag met elkaar hebben gelezen en die ook de tekst voor de prediking vormt, kunnen vergelijken met een schilderij. Dat ons allerlei dingen laat zien, als de Heer het geeft, ook steeds nieuwe dingen. Maar het belangrijkste, dat daarin een boodschap ligt. Niet een boodschap van mensen. Niet de boodschap van de meest begaafde kunstenaar. Maar een boodschap van de schepper van hemel en aarde die recht heeft op u, op jou, op mijn leven en op onze gehoorzaamheid. En de Heere geven dat wij vanmiddag biddend om die boodschap te verstaan, mogen gaan luisteren naar onze tekstwoorden. We schrijven onder onze tekst en boven de preek hoe Jezus zich ontfermt over een blinde bedelaar. Dat is het thema. Hoe Jezus zich ontfermt over een blinde bedelaar. En dan letten we op drie dingen. Allereerst staan we stil bij een ellendige bedelaar en een voorbijgaande Jezus. Dat is vers 35 tot en met 37 van de tekst. Een ellendige bedelaar en een voorbijgaande Jezus. Want we lezen dat er een zekere blinde aan de weg zat, bedelende. En met die enkele woorden is zijn hele ellende getekend. Maar we lezen ook in vers 37 dat Jezus de Nazarener voorbij ging. In de tweede plaats staan we stil bij een roepende bedelaar en een stilstaande Jezus. In vers 38 en hij riep. En vers 39, maar hij riep zoveel te meer. En aan het begin van vers 40 lezen we dan, en Jezus stilstaande beval dat men hem tot hem brengen zou. En tenslotte denken we na over een smekende bedelaar en een zich ontfermende Jezus. Heere, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem, word ziende. Dus tenslotte een smekende bedelaar en een zich ontfermende Jezus. De geschiedenis waar we vanmiddag over hopen na te denken is heel bekend. Ze is ook eigenlijk uitgebreid. En ik kan alleen maar op wat hoofdlijnen in de tekst wijzen. Maar het is goed om deze geschiedenis enigszins in het verband te plaatsen. En dan ontdekt u dat het wonder van de genezing van Bartimeus, want die is het over wie het gaat in deze tekst, dat het wonder van de genezing van Bartimeus heeft plaatsgevonden iets voor of aan het begin van de laatste week van de Heer Jezus op aarde. Ongeveer 7 dagen voor Goede Vrijdag. De Heer Jezus is op weg. Nog 1 keer maakt hij de reis die hij al verschillende keren heeft gemaakt, de reis naar Jeruzalem. En we hebben gelezen hoe hij zijn discipelen erop heeft voorbereid, wat hem daar te wachten staat, want dat wist de Heer Jezus. In vers 31 zegt hij het: zie, wij gaan op naar Jeruzalem en het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen wat geschreven is door de profeten. En dan gaat de Heer Jezus het aanwijzen. Hij zal aan de heidenen overgeleverd worden. En hij zal bespot worden en smadelijk behandeld worden en bespogen worden, en hem gegeeseld hebbende zullen zij hem doden. Dat wist de Heer Jezus, tot in de kleinste bijzonderheid toe. En toch gaat hij naar Jeruzalem. Zo groot is zijn liefde tot God, tot zijn Vader, tot de eer van zijn Vader, want de Heer Jezus komt allereerst daartoe dat hij de geschonden eer van zijn Vader zal verhogen en zal herstellen. Maar zo groot is ook zijn liefde tot een kerk die bestaat alleen uit verloren zondaren in zichzelf. Hij gaat om zichzelf te geven onder de geestelingen. En hij gaat om zichzelf te geven te midden van de bespottingen. En hij gaat om zichzelf te geven tot in de dood des kruises. En op die laatste reis naar Jeruzalem komt hij dan in de nabijheid van Jericho. Jericho, een plaats waarvan er eigenlijk in de tijd van de Heer Jezus twee zijn geweest. De eerste plaats, dat is alleen nog maar een puinhoop, maar ook die werd Jericho genoemd. De puinhoop van wat eens het oud-testamentische Jericho was geweest. De stad die op een wonderlijke manier in de hand van het volk was gegeven door de Heere, maar ook de stad die nooit meer mocht worden opgebouwd. In de tijd van Jozua is dat uitdrukkelijk gezegd. Maar als u enigszins bekend bent met de Bijbel, dan weet u ook dat het anders gegaan is. En dat ten tijde van de goddeloze koning Achab een zekere Hiel Jericho weer heeft opgebouwd. De stadsmuren weer heeft opgebouwd. Wel, die stad is uiteindelijk weer aan puin, tot puin geworden. En in de tijd van de Heer Jezus is het slechts een puinhoop. En die plaats passeert de Heer Jezus allereerst. De puinhopen van Jericho, waar zoveel herinneringen liggen aan de macht en aan de zorg van God voor zijn volk, maar ook aan de goddeloosheid en de dwaasheid van mensen die die stad toch hebben opgebouwd. En als de Heer Jezus die puinhopen van Jericho gepasseerd heeft, dan is het nog ongeveer 20 minuten gaans en hij zal bij het nieuwtestamentische Jericho komen. Waarom daar deze middag in de prediking even de nadruk op gelegd wordt, is omdat de ene evangelist vertelt dat de blinde genezen werd toen de Heer Jezus Jericho verliet. Maar dan wordt het oude Jericho bedoeld, terwijl de andere evangelist vertelt dat de Heer Jezus de blinde genas toen hij dicht bij Jericho kwam. En dan wordt het nieuwtestamentische Jericho bedoeld, wat een 20 minuten gaans verder was. Wel, als de Heer Jezus te midden van allerlei pelgrims die onderweg zijn naar Jeruzalem, want daar zal het Pascha gevierd moeten worden, als de Heer Jezus dan zo in de nabijheid van die eigenlijk vervloekte stad Jericho is, ontmoet hij daar een blinde bedelaar. En daar richt de evangelist onze aandacht op aan het begin van de tekst. Dat er een zekere blinde aan de weg zat, bedelend. Laten we vanmiddag een ogenblik op die man letten. Wat kunnen we van hem zeggen? Eigenlijk 3 dingen. Het eerste, dat hij blind was. En wat dat is, ach, dat weet gemeente toch ten diepste alleen een mens die dat zelf is of geworden is. Blind. Nooit meer iets zien. En En omdat hij blind is, kan deze man, en dat is een verschil met onze tijd, kan deze man ook op geen enkele manier meer werk doen. Zo was dat in die tijd, dan moest iemand onderhouden worden door zijn familie of door andere omwonenden. Dat had de Heer uitdrukkelijk geboden, Deuteronomium 15, onder u zal geen bedelaar zijn. Maar dat woord van de Heere werd veronachtzaamd in de tijd van het Nieuwe Testament, want we treffen de bedelaars her en der aan tot aan de poort van de tempel toe in Handelingen 3. Daar zit een blinde man die dag in dag uit in armoedige kleren, geen geld, zijn hand moet ophouden om van een aalmoes te leven. Ja, arm, bedelarm is deze blinde man. En zijn toestand is ook, en laat ik dat er nog aan mogen toevoegen, hopeloos, menselijk gesproken. Anders had hij daar niet gezeten. Als er enige hoop op beterschap, op genezing van de kant van mensen was geweest, dan had hij daar wel alles voor gedaan. Maar menselijk gesproken is het onmogelijk dat deze man genezen wordt. Hij is blind en hij zal blind blijven, tenzij de Heere zijn ogen opent. Want Psalm 146, de psalm die we gezongen hebben, zegt het: de Heere opent de ogen der blinden. Ja, en dan moet u ook nog een ogenblik letten, en dat is het derde wat er over deze man te zeggen is. Het eerste, dat hij blind was en niets kon zien. Het tweede, dat hij arm is en bedelen moet. En het derde, dat hij daar zit, aan de kant van de weg, om zijn gunst van mensen te verwachten. Aangrijpend beeld. Aangrijpend als we beseffen. En dan keren we een ogenblik terug naar het begin van de preek. Dat hier als in een schilderij getoond wordt. Uw, jouw, mijn geestelijke toestand van nature. Want dat is een van de redenen waarom de Heer Jezus de wonderen heeft gedaan terwijl hij op aarde was. Om duidelijk te maken wat voor wonderen hij kon doen, maar om ook de ellende van de mens duidelijk aan te wijzen. Deze man is een beeld van u, van jou en van mij. Hoe dan? Wel allereerst omdat wij van nature geestelijk blind zijn. Wat betekent dat? Dat betekent, ja, allereerst dat wij geestelijk gezien vanuit onszelf helemaal niets zien. Echt niets. Geestelijk gezien zie ik mijzelf niet. En heb ik er geen enkel besef van hoe het er met mij voor staat. Zie ik niet dat ik onderweg ben door dit leven naar de eeuwigheid. Zie ik mijn zonde niet en mijn schuld niet. Zonder genade ben ik geestelijk blind en dat betekent dat ik ook God niet zie. God in zijn heiligheid en God in zijn rechtvaardigheid en God in zijn majesteit. En zo komt het dat ik vanuit mezelf, zolang ik het licht in de ogen niet heb ontvangen, geestelijk gesproken ook, zonder te beven voor het heilige woord van God, kan doorleven, gerust, onbekeerd. Ja, die geestelijke blindheid betekent juist omdat een mens zichzelf niet werkelijk ziet en omdat een mens God niet echt ziet, dat er ook geen plaats is voor Christus. En dat hij Christus ook niet ziet. Maar dat is niet alles, gemeente, want de geestelijke blindheid is veel erger dan die blindheid van Bartimeus uit onze tekst. Het is niet alleen zo dat u en jij en ik van nature niet zien, maar ook nog is het zo dat we niet eens weten dat we blind zijn. Dat we geen oog hebben voor onze blindheid. Kijk dat God voor die blinde man daar nog in een andere zin. Die was als kind waarschijnlijk wel door zijn ouders op de hoogte gebracht van het feit dat hij niet kon zien en dat andere mensen dat wel konden. Maar geestelijk gesproken is het nog veel ernstiger. Dan zien we niet eens dat we blind zijn. En als u het wel wist, dan zou u wel gaan roepen met deze bedelaar. Maar de vraag die de Joodse leidslieden ergens in het Johannesevangelie na die genezing van de blind geborene aan de Heer Jezus stellen, o, ze ligt voor in onze mond ten diepste. Zijn wij dan ook blind? Nee toch? Ja, en dan nog iets. En dat maakt de blindheid tot het allerergst. Dat het zo is dat wij ook niet willen zien. Wel, wanneer wij in het natuurlijke leven een blinde tegenkomen, dan is dat altijd een mens die graag zou willen zien, toch? Maar geestelijk gesproken, en dat maakt die blindheid tot iets ontzaggelijks, is het zo dat we de duisternis liever hebben dan het licht. En al zouden we, zo is het niet, maar al zouden we kunnen zien vanuit onszelf, dan zouden we toch nog onze ogen toeknijpen voor de werkelijkheid van onze schuld en van ons bestaan voor God en voor de werkelijkheid van wie God is. Niet willen zien. Dat is een aangrijpend beeld. En nu lezen we in onze tekst dat als die man daar zit en we keren maar terug naar die Bartimeus, dat Jezus aan hem voorbij gaat. De evangelist Lucas tekent dat in hele levendige kleuren. Vers 36, deze horende de scharen voorbijgaan, vraagde wat dat was. Het zal met deze blinden wel zo gegaan zijn als met blinden die we vandaag ontmoeten. Mensen die niet meer kunnen zien hebben vaak een heel sterk ontwikkeld gehoor. En ook deze Bartimeus, hij heeft het gehoord, iets ongewoons. Het gebeurde wel vaker dat er mensen menigte scharen voorbij trokken. Maar nu is het anders en hij vraagt het aan de mensen die aan hem voorbij gaan, wat dat is, slot van vers 36. En dan boodschappen ze hem dat Jezus de Nazarener voorbij ging. Wie die mensen zijn geweest die hem dat geboodschapt hebben, ach, dat zijn mensen geweest die zich in het gezelschap van de Heer Jezus ophielden. Wat waren dat voor mensen? Heel verschillende mensen, zoals dat vandaag nog is. Zoals dat vandaag ook in de kerk is. Heel verschillende mensen. Mensen alleen maar nieuwsgierig naar een wonder van de Heer Jezus. Mensen die de Heer Jezus volgden omwille van wat tijdelijke winst, tijdelijk voordeel. Mensen die ten diepste in vijandschap bij Christus waren en hem wilden vangen op zijn woorden of op zijn daden. Mensen die geveinsd in zijn nabijheid waren, misschien wel heel dicht bij hem en zich ervoor uitgaven dat ze echt aan hem verbonden waren, terwijl het toch niet zo was. En ook mensen met nood, met geestelijke nood, die zijn nabijheid zochten. Allerlei mensen. Wel, en vanuit die scharen is het dat dit antwoord gegeven wordt. Dat Jezus voorbij ging. Theodorus van der Groe, die een aantal preken heeft gehouden over deze geschiedenis, zegt in een van zijn preken, dat is de beste boodschap die gebracht kan worden aan een mens in nood. Bent u een mens in nood? Ben jij een mens in nood? Geestelijke nood? Blind? Je kunt niet zien. Je kunt niet gaan. En nu zegt het woord van deze avond dat Jezus voorbij gaat. En datzelfde woord, dat kwam niet alleen tot die blindgeborene die daar zat, maar dat komt vanuit het woord vanavond ook tot u en tot jou en tot mij, dat Jezus in het gewaad van het woord nog voorbij gaat. Wat betekent dat? Wel twee dingen. Dat betekent allereerst, en dat zouden we tot ons moeten laten doordringen en de Heere geven dat het ook werkelijk doordringt, dat Christus in de prediking van het woord zo heel dichtbij komt. Jezus gaat voorbij. Maar het betekent ook, hij gaat verder. Dat betekent het heel bijzonder voor die blinde man. Hij kreeg te horen, Jezus zal een ogenblik heel dichtbij komen. Hij komt voorbij, maar hij gaat ook voorbij en straks gaat hij verder. En dat krijgt in het licht van de omgeving van onze tekst heel erg klem. Want we weten het en we herinneren het ons dat de Heer Jezus bezig is aan zijn laatste reis. Voor de allerlaatste keer trekt hij langs en door Jericho. Voor de laatste keer passeert hij de plaats waar die blinde en ellendige bedelaar zit langs de kant van de weg. Voor de laatste keer. Hij komt dichtbij, maar hij zal verder gaan. Wel, dat geldt, gemeente, voor de prediking van het woord ook. Christus komt in het gewaad van het woord dichtbij. Maar wie zegt dat het niet de laatste keer is in jouw leven of in uw leven? En als je dan iets hebt gezien van de nood in je leven, en dan niet alleen van die blindheid waar we bij hebben stilgestaan, maar ook van onze nameloze armoede, onze schuld voor God die tot aan de hemel reikt, en dat we geen penning hebben om te betalen. Als u daar iets van hebt gezien, dat er wel betaald moet worden, omdat God in zijn recht betaling eist, omdat de Heere van zijn eigen eer nooit iets zal afdoen. O, dan wordt het nood. En dan nog een keer die vraag. Is het nood geworden in jouw leven? Dat is een vraag die toch wel heel bijzonder gesteld moet worden aan degene die zeggen dat ze de Heere kennen en vrezen. Is het werkelijk nood geworden in uw leven? Dan zult u toch ook vanuit die nood gaan roepen. En als het vanavond zo is en u zit in de kerk met nood in uw leven, geestelijke nood. Want alles is duister en u kunt zelf niet zien en je bent zo blind en zo hard en zo ongevoelig. O, zou je dan niet hetzelfde doen als wat deze blinde bedelaar doet? Gaan roepen. En dat brengt ons tot onze tweede gedachte. Een roepende bedelaar en een stilstaande Jezus. Vers 38. En hij riep. Kijk, die bedelaar kon niet zien. Die bedelaar kon Jezus niet zien. Die bedelaar kon ook niet in eigen kracht opstaan. Dat blijkt uit het vervolg, want straks, ja, dan zal hij geleid en gebracht moeten worden door anderen. Maar vanuit zijn nood roept hij. En de werkwoordsvorm in de oorspronkelijke taal geeft aan dat hij dat niet één keer heeft gedaan, maar dat hij dat telkens en telkens weer deed. Roepen tot God. En wat roept hij dan? Jezus. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Jezus, dat is de roepnaam van de zaligmaker. Dat is de aanroepnaam van de zaligmaker. U kunt, gemeente, de naam van Jezus niet op een betere manier gebruiken dan door hem aan te roepen. Jezus. Wat betekent die naam? In gedachten gaan we een ogenblik naar die geschiedenis rond de kerst. Als daar de engel zegt, ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zaligmaker, Jezus. Dat is de roep van een verloren mensenkind. Nog iets. Gij, zonen Davids. Nee, deze bedelaar noemt de Heer Jezus niet met de naam die de schare hem gaf. Wat had de schare gezegd? Vers 37. Ze boodschapten hem dat Jezus de Nazarener voorbij ging. En die naam Nazarener heeft naar alle waarschijnlijkheid iets gehad van geringschatting. Jezus, oh ja, wel iemand die wonderen doet, maar dan toch maar Jezus uit Nazareth, meer niet. Maar deze bedelaar acht Christus hoog. Jezus, gij zonen Davids. Dat is een van de oudtestamentische titels die de Heer Jezus heeft ontvangen in het woord. Dat is een van de namen die gebruikt worden wanneer er geprofeteerd wordt dat God de Messias zal zenden. En een van de werken van de Messias was dat hij de ogen van de blinden zou openen. En als de blinde hier deze naam gebruikt, oh dan erkent hij ook Christus als die Messias. En dan doet hij een beroep op zijn bevoegdheid en dan zegt hij het. Heere, u bent toch in staat, u bent toch bevoegd om mijn blinde ogen te openen. Kijk, daar zien we ook iets van het geloof van Bartimeus. Vanuit de nood, u bent toch bevoegd, hij doet een beroep op het woord van Christus en wie Christus is. En als er vanmiddag iemand in de kerk zit met blinde zielsogen en hij weet niet hoe ze geopend moeten worden, o Heere, u bent toch bij machten. Om mijn blinde zielsogen te openen en om me voor het eerst iets te laten zien van mijn nameloze ellende die ik alleen maar met woorden en in theorie ken, maar niet vanuit de ondervinding. Heere, u bent toch bevoegd en in staat om mijn ogen te openen voor wie u werkelijk bent. Een beroep op God. Ja, en dan nog iets. Wat vraagt deze blinde bedelaar? Ontferm u, mijner. Als je die woorden vanuit de oorspronkelijke taal letterlijk zou vertalen, dan staat er geef een aalmoes. Dat is de vraag van een bedelaar. Ook van een geestelijke bedelaar. Van een mens die geleerd heeft dat hij nergens recht op heeft. Dat hij niet alleen lege handen heeft, maar ook nog eens handen vol met schuld. O Heere, ontfermt u zich toch over mij. Dat is de roep van een onwaardige. Wat ligt er een gebedsonderwijs in dit gedeelte? Jezus, gij zonen Davids, ontferm u, mijne. Nee, dat is geen lang gebed. Maar als de nood groot wordt, oh, dan worden de gebeden toch steeds korter. Heere, help, zegt de Canaanese vrouw. Heere, gedenk mijner, zegt de moordenaar aan het kruis. Heere, ontferm u, mijner, zegt deze blinde bedelaar. Vanuit de nood. Maar er zijn wel andere mensen die dat ook gehoord hebben. De voorbijgangers. En de een na de ander, ze bestraffen hem. Hoe staat dat er in vers 39, die voorbijgingen bestraften hem opdat hij zwijgen zou. Zwijg toch, man, hou je mond toch, roep niet langer. Ach, waarom hebben die mensen dat gedaan? Er zijn verschillende verklaringen voor. Sommigen zeggen deze mensen hebben aanstoot genomen aan de hoge aanspraak, zoon van David. Anderen zeggen deze mensen, ze waren onderweg in het gezelschap van de Heer Jezus en ze hoorden zijn woorden en ze wilden met haast verder gaan naar Jeruzalem. En ze wilden niet dat de Heer Jezus een ogenblik zou stoppen bij die man. En weer anderen zeggen dat het waarschijnlijk zo was dat deze mensen de nood van die man te onbetekenend vonden. Maar welke reden het ook is, er ligt ook onderwijs in. Dat bestraffen, dat doet u toch niet? Een ander bestraffen die vanuit de nood roept, dat doet u toch niet? Want het zou kunnen. Wel eens bij een ziekbed gestaan dat een sterfbed werd en waar een mens lag in nood, roepend tot de Heere. En er stond een van de familieleden bij die zei, och kom, daar hoeft u echt niet over in te zitten, want als er één in de hemel komt, dan ben u het wel. Begrijpt u wat er dan gebeurt? Dan bestraft een mens een andere mens en dan verbiedt hij hem om vanuit de nood van het leven om ontferming te roepen. Gemeente, dat zouden wij, en we zullen het waarschijnlijk geen van allen op die manier en met die woorden doen, maar dat zouden we op een andere manier ook kunnen doen. Door te gaan pleisteren met loze kalk. Als een mens in onze omgeving in geestelijke nood verkeert en het uitroept om ontferming, dat wij menen in onze dwaasheid dat wij de nood van zo'n mens moeten gaan oplossen. En dat wij wat verlossende woorden moeten spreken. En dat we het misschien wel zeggen, joh, daar moet je toch ook niet over inzitten, want, en dan komt er wat goedkope troost. Maar de Heere opent de ogen der blinden. Kijk, ik zeg niet dat we een ander niet op het woord mogen wijzen. Dat we een ander ook niet mogen wijzen die vanuit de nood roept tot God op dat aanbod van de zaligheid dat mag uitgaan, vrij, onverdiend, ernstig, welmenend. Maar als wij denken dat wij de nood van een ander moeten wegnemen, dan pleisteren we met loze kalk. En dan is te vrezen dat de boodschap niet meer is dan vrede, vrede en geen gevaar. Maar ten diepste houden we er een ander mens van af dat hij vanuit de nood tot God roept. Zo zou het ook nog kunnen in een gezin. Dat ouders kinderen daarvan afhouden. Of dat een man zijn vrouw daarvan afhoudt. Of een vrouw haar man hindert in het gebed. Ja, en dan die bedelaar. Wat doet hij? Misschien moet er nog iets aan toegevoegd worden en dat is dit. Want dat is de andere kant, dat wanneer het echt nood wordt in uw leven en u echt gaat roepen, u er ook maar op moet rekenen dat de bestraffingen komen. Als het echt nood wordt in je leven en je gaat roepen tot God, dan komen de bestraffingen van alle kanten. Dan komt de bestraffing van de wereld, want daar kun je niet meer mee en waarom moet dat nou zo en moet het nou ook zo, ja? Dan komt de bestraffing van de godsdienst die het even goed vraagt. Moet dat nou zo? Dat is nou toch ook weer niet nodig? Kom op. Dan komen de bestraffingen van de vorst der duisternis die het zegt. Hou maar op met bidden, want het heeft geen zin. Je bent al te lang zonder gebed geweest. En je hebt veel te lang je verhard en gezondigd. En God zal naar je niet willen horen. Dan komen de bestraffingen van uw geweten, waardoor u aangeklaagd wordt. Maar als het echt nood is, en dat zien we in dit gedeelte, dan geldt ook, en hij riep, zoveel te meer. Als de bezwaren zich vermenigvuldigen, des te meer gaan roepen en des te meer aanhouden. Kijk, dat is ook het verschil tussen het ware geloof en het schijngeloof. Het schijngeloof gaat zich dan tevreden stellen. Laat zich ontmoedigen of laat zich op een valse manier bemoedigen en komt tot zwijgen. Maar als de Heere echt werkt, dan blijft er geroepen worden totdat de Heere de ogen van een blinde opent. Hij riep zoveel te meer. Bartimeus, waarom roep je? Waarom blijf je doorgaan met roepen? Je hebt het al een aantal keren gehoord. Zwijg, roep niet meer, spreek niet meer. Ja, maar Bartimeus weet twee dingen. Hij weet dat hij nood heeft. Dat hij blind is en arm is. En dat hij daar altijd langs de kant van de weg moet zitten. En dat Jezus nu voorbij gaat. Nu nabij is, maar dat hij ook zal verder gaan en dan komt het erop aan. Hij riep zoveel te meer, een roepende bedelaar. En wat een wonder, een stilstaande Jezus. Dat is Christus niet verplicht, om stil te staan bij een mens die blind is. Dat is de Heere niet verplicht, om stil te staan bij een zondaar die geestelijk blind is. Want laten we niet vergeten, gemeente, dat wij geestelijk blind geworden zijn omdat we het licht uit onze ogen gezondigd hebben. God had de mens geschapen met een geopend oog voor zijn schepper. En met een geopend oog voor zichzelf en onze geestelijke blindheid, die ook een vijandige blindheid is. O, het is eigen schuld. En dan toch dat onuitsprekelijke wonder. En Jezus stilstaande. U kent die geschiedenis wel van Jozua en het leger van Israël in het bestrijden van de vijand, en de dag die duurt eigenlijk te kort. En dan roept Jozua het: zon, sta stil te Gibeon en gij maan in het dal van Ajalon. En dan gebeurt dat grote wonder dat de dag een aantal uren langer duurt. Maar hier gebeurt een nog veel groter wonder. De zonne der gerechtigheid, Christus, staat stil bij een verloren, blind, zondig mensenkind. O, zou dat de mens in nood deze avond, deze middag, niet moeten aansporen tot het gebed. Ook als u al zo lang geroepen hebt. Als het zo is in uw leven dat u denkt dat bidden eigenlijk ook niet helpt en de duivel zegt het tegen u: het helpt toch niet. Christus, stilstaande, beval dat men dezelfde tot hem brengen zou. Ik stip dat maar even kort aan, maar dat is ook opvallend. Dat de Heer Jezus nu niet naar die blinde man toe loopt, dat had hij ook kunnen doen. Maar dat hij tegen de mensen in de omgeving, misschien wel die mensen die zojuist hebben gezegd: zwijg man, roep niet langer. Dat hij tegen die mensen zegt: breng hem tot mij. Die Bartimeus, die zelf ook niet tot Christus komen kon omdat hij hem niet zien kon. Breng hem tot mij. Ja, daar zorgt hij ook voor en tegelijk onderwijst hij de scharen. Waarom? Opdat ze als in een spiegel zullen zien hun eigen kwaal, hun geestelijke blindheid en ook hoe de Heere zich ontfermt. En we gaan naar onze derde gedachte. Een smekende bedelaar en een zich ontfermende Jezus. En als hij nabij hem gekomen was, vroeg hij hem zeggende: wat wilt gij dat ik u doen zal? Wat wilt gij dat ik u doen zal? Wist de Heer Jezus dat niet, kinderen? Die man was blind. En natuurlijk wist de Heer Jezus toch dat die man graag ziende wilde worden. Ja, maar de Heer Jezus wil het uit zijn eigen mond horen. Hij wil de nood ontdekken. Hij wil Bartimeus brengen op de plaats waar hij het belijden gaat. En zo is het toch nog als de Heere een zondaar gaat trekken. Gaat brengen tot hem. Oh, dan kan het toch ook zo zijn dat de Heere zich onbekend houdt ten opzichte van uw nood. En dat het schijnt alsof hij er niet van af weet. En wat is zijn heilige en zijn wijze bedoeling daarmee? Dat u meer ontdekt zou worden aan uw nood. En dat u het voor de Heere zou belijden. En dat u zich voor de Heere zou verootmoedigen. En dat u zou gaan buigen voor hem. Want wat zijn, gemeente, veel van onze gebeden toch ook gedachteloze gebeden. Hoe vaak bidt een mens het niet of de zonden hem vergeven worden, terwijl je niet eens last hebt van je schuld. Misschien zouden we daar eerst eens om moeten vragen. Heere, laat het eens zo mogen gaan wegen op mijn hart, dat ik die vergeving echt nodig heb. En dat het niet een gewoontezin is in mijn gebed. Wat wilt gij dat ik u doen zou? Ja, daarin daalt de Heer Jezus ook zo onuitsprekelijk diep af. Daar staat hij, de zon der gerechtigheid voor een verloren mensenkind. Wat wilt gij dat ik u doen zou? Hier is Christus als een die dient. En als hij dat nu vanuit het gewaad van het woord deze middag vraagt aan u, aan jou: wat wilt gij dat ik u doen zal? O, wat is dan uw antwoord? Wat zou het erg zijn, gemeente, als we ons dan zouden beperken tot wat gewoontezinnen? Wat zou het erg zijn als we dan wat tijdelijke wensen kenbaar zouden maken? Of is uw antwoord vanavond: Heere, dat ik ziende mag worden. Schenkt u mij uw licht. Want ik zie niet. Ik zie mezelf niet, ik zie u niet. Heere, open mijn blinde ogen. En Gods kinderen, ach, ze moeten na ontvangen genade toch zo vaak nog klagen over de overgebleven blindheid. En ze komen toch ook boven dit gebed niet uit. Heere, dat ik ziende mag worden. En als je door genade iets hebt mogen zien van die eigen schuld en van Gods recht, als u, ja meer dan dat, als u door genade iets mocht zien van Christus, dan blijft dit toch het gebed: Heere, dat ik ziende mag worden. Open mijn toch altijd weer blinde ogen. Letterlijk staat er in het Grieks van het Nieuwe Testament dat ik omhoog mag zien. Daar moet u zelf nog maar eens over nadenken. dat ik omhoog mag zien. Zou dat niet het diepste verlangen zijn geweest van die Bartimeus? In wiens hart we, denk ik, met onder andere Calvijn wel mogen zeggen dat de Heer het geloof gewerkt had. Zou dat niet het diepste verlangen zijn geweest, Heere, dat ik u mag zien? Zo bedelen. En dan dat onuitsprekelijke wonder in vers 42. En Jezus zei tot hem: word ziende. Uw geloof heeft u behouden. Word ziende. Die woorden die de blinde bedelaar smekend had uitgesproken in de wensende vorm, dat ik ziende mag worden. Diezelfde woorden herhaalt de Heer Jezus hier in de bevelende vorm: word ziende. En dat geeft aan zijn bevoegdheid, zijn macht. Christus kan het gebed van een verloren zondaar, dat in de wensende zin uitgesproken wordt, herhalen in de bevelende zin. Dat ik ziende mag worden, word ziende. Heere, maak mij levend naar uw woord. Ik zeide tot u in uw bloed: leef. Ja, ik zeide: leef. Heere, vergeef mij al mijn zonden. Mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Christus heeft de bevoegdheid van zijn Vader ontvangen om in de bevelende vorm te spreken, om een verloren zondaar het licht in zijn ogen, in de blinde ogen van zijn ziel te geven. Word ziende. En dan voegt de Heer Jezus daaraan toe: uw geloof heeft u behouden. En nogmaals, ik geloof niet dat daar alleen sprake is geweest van wondergeloof, maar dat hier sprake is geweest van het ware geloof dat de Heere door zijn geest zelf in het hart van Zacchaeus, van Bartimeus, had gewerkt. Dat geloof waardoor hij met zijn nood, met zijn ellende, tot Christus is gevlucht met afzien van alles, van zichzelf en van alle menselijke hoop en verwachting. Daarvan afgebracht en getrokken door de macht en door de gewilligheid van Christus aan hem geopenbaard. En zo durft hij te vragen wat hij vraagt: dat ik ziende mag worden. En terstond werd hij ziende en volgde hem, God verheerlijkende. Ja, dat staat er dan aan het einde van dit wonder nog zo heel nadrukkelijk bij. Bartimeus is Christus gevolgd op de weg. Hij had, en ook daaruit blijkt de waarheid van zijn geloof, hij had aan de weldaden geen genoeg, maar het ging hem om de weldoener. Hij had aan de gave van Christus niet genoeg, maar het ging hem om Christus zelf en hij volgde hem. En misschien heeft hij daar wel gestaan, aan de voet van Golgotha, een 7 dagen later. En misschien heeft hij daar gezien hoe Christus daar hing als Sion's betalende borg, omdat Christus hem ook daar de ogen voor heeft geopend. En hij verheerlijkte God. Christus werkt altijd aan op de eer van zijn Vader. En de Heere werkt altijd aan op de eer van zijn naam. Daaraan herkent u ook het echte geestelijke leven. Dan komt de liefde tot de eer van God. En dan wordt het meest smartelijke in de zonde dat ik de Heere niet de eer kan geven die hij zo waard is. Omdat hij een dienenswaardig God is. Gods eer. Wel is die liefde gemeente, er in uw hart gewerkt door Gods geest? Nee, ik zeg niet dat wanneer u onbekeerd bent, u dat zelf eerst maar moet bewerken. Dat zegt het woord ook niet. Het woord zegt haast u om uw levenswil. Maar het is wel zo dat als de Heere echt werken gaat, zaligmakend gaat werken, dat toch in het hart gelegd wordt. De eer van God. En dan wil een mens ook niet meer zalig worden buiten de ere Gods om. Buiten het recht van God om. Want dan wordt het belangrijkste dat de Heere aan zijn eer komt. En het wonder dat de Heere de eer van zijn naam nu heeft verbonden aan de zaligheid van zo'n ellendig en doemwaardig mensenkind als ik ben. Of bent u zoals de schare, die mensen die daar ook goden lof geven, zoals het slot van vers 43 het zegt. Al het volk dat ziende gaf goden lof. Maar wat is dat geweest? Een poosje geleden hebben ze het nog gezegd tegen die blinde man: zwijg toch, roep niet om ontferming en roep toch niet om genade. En een moment daarna hebben ze die man toegevoegd: heb goede moed hoor, want hij roept u. En hier staan ze misschien met de tranen in de ogen de lof van God te zingen. En straks, als ze bij Jeruzalem zijn gekomen, dan rukken ze de palmtakken van de bomen en dan roepen ze het: Hosanna, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Ja, het lijkt heel wat. En enkele uren daarna is het kruis hem. Wij willen niet dat deze koning over ons is. Hoe is het in uw leven? Is het alleen maar dat? Misschien met de tranen in de ogen een psalm meegezongen. Misschien wel eens met gevoel geluisterd. Maar meer dan dat niet. Geeft u met de schare goden lof? Misschien bent u er ook nog wel snel mee met uw mond tegenover anderen. Maar is er niet meer dan dat? Zijn uw blinde zielsogen dan nog nooit geopend? Nog nooit geopend voor uzelf en voor God? O, bedrieg uzelf dan toch niet. Maar dat u vandaag nog, nu Jezus in het heden der genade nog voorbij gaat, in de prediking van het woord, uw handen zou vouwen en het in de stilte van uw binnenkamer zou uitroepen tot God: Heere, dat ook ik ziende mag worden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, wat werd in deze bekende geschiedenis onze geestelijke toestand van nature op een aangrijpende manier getekend. Erger kan het niet. Een mens die blind is voor zijn blindheid en die niet eens wil zien. En daarom, als uw vrijmachtig welbehagen er niet was, als u niet de ogen van blinden, van vijanden zou openen, dan zou er geen mens zalig worden. En u hebt u aan uw genade gedacht. U hebt gedachten des vredes gehad. U hebt uw zoon gezonden, opdat blinde zondaren de ogen geopend zouden kunnen krijgen. Opdat ze geleid en getrokken zouden worden tot u. Opdat ze zouden mogen zien uw zoon, de Heer Jezus Christus. En opdat ze u in beginsel de eer zouden gaan geven. Ja, Heere, zo werkt u aan op uw eer. En het is toch de droefheid en het verdriet van al uw oprecht gemaakte kinderen en ziende gemaakte kinderen, dat ze u de eer niet kunnen geven die u zo waard bent om te ontvangen. O Heere, wilt u hen gedenken? Wilt u hen ook meer en meer het licht schenken dat ze niet missen kunnen? Maar zou u ook nog van blinden onder ons ogen voor het eerst willen openen? Heere, zou u oog in oog willen stellen met u, met onszelf? Wilt u zo uw woord zegenen en geven dat we het nog mogen overleggen, ook in de komende dagen? Sterk ons in deze pas begonnen week. Wilt u ons veilig geleiden? Wilt u ons in uw hoede nemen, heel bijzonder wanneer het moeilijk is? Heere, gedenk, begeef en verlaat niet. Ontfermt u zich om Christus wil. Amen. Psalm 18 en daarvan het 8e vers is de slotzang. 18 vers 8. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.